Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
Het elektrisch rijden groeit gestaag, maar voor veel mensen is het voorlopig toch nog een no-go. En dat heeft zeker ook te maken met het gedoe van het opladen van de accu. Mensen vinden het te lang duren of zijn bang dat er geen vrije laadplek in de buurt is. Maar ondanks dat zijn we hier in Nederland toch echt koploper op het gebied van de laadinfrastructuur.
Als je het even Europees bekijkt, is het fantastisch.
We hebben overal dus een prima dekking qua laadpalen, maar echt innovatief? Nee, dat zijn ze niet. Terwijl er wel al van alles mogelijk is. En ook, hoe groen is elektrisch laden nou echt?
We zijn er nog niet. En dat is het beeld wat nu een beetje ontstaat. Is van, nou, als ik elektrisch rijd, dan ben ik klaar met mijn mobiliteitstransitie. Het volgende is zorgen dat je zo min mogelijk uitstoot bij het laden.
Daarnaast zien we de trend van steeds meer elektrische bestelwagens op de weg. Laden is voor hen natuurlijk een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering dat perfect geregeld moet zijn. En daar zijn dan weer innovatieve manieren voor.
De robot kan bewegen, hij kan in alle richtingen bewegen, hij kan hoeken compenseren. Dus als het voertuig een beetje scheef geparkeerd staat, kan hij dat compenseren.
Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Eerst geef ik je even wat cijfertjes. In Nederland hebben we in 2022 al meer dan 100.000 publieke en semi-publieke laadplekken, inclusief de snellaadstations. Er zijn bijna 470.000 elektrische personenauto's op de weg. Nog een jaar geleden waren er dat zo'n 380.000. Moet je nagaan, een stijging van bijna 100.000 in één jaar dus. Qua elektrische bedrijfswagens loopt het nog niet bepaald storm in ons land. Er zijn er nu zo'n 12.000 op de weg. Maar vooral bij leaserijders zie je wel de interesse groeien. Dat zegt Onof Caron van Elaat.nl.
De driekwart van de nieuwe leaserijders elk jaar, dat is zo'n 400.000 nieuwe auto's. Ik denk de helft op dit moment is elektrisch, een stukje is hybride. En dat gaat alleen maar groeien.
Elaat.nl is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van de laadinfrastructuur in ons land. En Onof houdt dan ook nauwlettend in de gaten hoe het gesteld is met, onder meer, de dekking van de laadpalen.
We hebben hier de grootste laaddichtheid per aantal inwoners. Dus,
zou ik wel makkelijk praten met zo'n klein landje natuurlijk.
Nee, dat klopt. Maar ook het aantal laadpalen is enorm groot. En we hebben ook heel veel AC en DC laders, gewone laders en snelladers.
Ja.
En dat bij elkaar maakt dat we en heel veel elektrische auto's hebben in Nederland, maar ook nog een laadinfrastructuur daar heel mooi bij past. En daar zijn ze in het buitenland heel jaloers op. En ook, ik ben zelf rijk inmiddels 9 jaar elektrisch. Eigenlijk is het bijna nooit een probleem.
Wanneer is het voor jou dan bijvoorbeeld nog wel een probleem?
Misschien had ik het bijna weg moeten laten, want het is voor mij eigenlijk helemaal geen probleem. Want ik rij ook regelmatig naar het buitenland en doe dat eigenlijk altijd elektrisch.
Ja.
1000 kilometer naar een vakantiebestemming, geen enkel probleem.
Dat is ook dus Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland. Dat is allemaal inmiddels echt al heel goed te doen?
Ja, de landen die je nu noemt, die zijn echt prima. Duitsland overal, Frankrijk ook steeds beter, Oostenrijk, Zwitserland. Het is wel zo dat op sommige landen in het zuiden van Europa, daar kun je nog wat uitdagingen hebben. Maar met wat voorbereiding kom je daar vaak ook wel heel
erg. Ja, dus Noord-Europa loopt daarin echt voorop.
Absoluut,
op het zuiden.
Absoluut,
ja, ja. Ja. Nou, zijn er nog best wel wat redenen waarom particulieren niet overstappen op elektrisch rijden? Kijk even naar mezelf. Ik heb geen eigen oprit. Ik woon in de stad. Dan het idee dat ik dan toch mijn auto moet gaan verzetten als hij weer vol is. Want anders ben ik een laadpaalklever. Hè? Wil je ook niet. Hoe gaan we die problemen tackelen de komende tijd?
Als je het, ik zou het geen probleem noemen, want ik mag ik de vraag terugstellen. Hoe vaak ga je tanken met je auto op benzine?
Ja, 2 keer per week.
2 keer per week. Nou, dan betekent dat je straks 2 keer per week moet gaan laden. Bij een snellader kost je ongeveer een uurtje alles bij elkaar.
Hoef
je
dus dat is een stuk langer dan tanken. Een uurtje.
Ja, maar dat kan heel gezellig zijn. Even je e-mails beantwoorden, een kopje koffie drinken. Dat is helemaal geen punt.
Maar je bedoelt, je hoeft helemaal niet telkens als je thuis komt van je woon-werkverkeer aan de in te pluggen. Nee. Je kan hem gewoon voor je deur zetten. En als je een keer bijna leeg is, dan ga je hem daar wel neerzetten. Of je gaat naar zo'n snellaadpunt.
Klopt, of je gaat bij je werkgever laden. Hè? Dat zien we ook steeds vaker. Mm-hmm. Dat is over het algemeen geen probleem. En de accucapaciteit die wordt alleen maar beter. Er zullen steeds meer laadpunten overal komen. Dus als jij straks één keer in de week... even ervan uitgaande dat je niet een vertegenwoordiger bent... die 60.000 kilometer rijdt per jaar. Maar gemiddelde persoon rijdt 60 kilometer maximaal per dag. Nou, dan kun je in principe met een acculading van 500 kilometer... kun je een kleine week doen. En dan hoef je pas weer te laden.
Nee, maar snap jij wel dat er voor veel mensen die drempel dus nog steeds is...
Klopt, nee, ik ontken ook niet dat mensen dat als een probleem zouden kunnen ervaren. Maar het is vooral in de praktijk ervaren. En dan blijkt het allemaal reuze mee te vallen. Ook lange afstanden en dat soort zaken. Dat is eigenlijk in de praktijk, als je het ervaart, is het geen enkel.
Nee. Nou kijk ik even naar de laadpalen zelf. Is het niet heel erg nog een beetje 1.0, de laadpaal? Ze zijn vrij groot, ze zijn niet heel snel in het opladen. Gewoon degene die je in het straatbeeld ziet.
Ik ben nu 11 jaar actief in dit veld en je zegt ze zijn heel groot. Nou, ze waren nog heel veel groter, dus er is al best wel wat gebeurd. Mm-hmm. Ik denk dat het vervolg zal zijn dat we straks laadpunten zullen zien in straatmeubilair. Dus geen aparte palen meer, maar in lichtmasten of misschien wel op andere plekken. Want tegenwoordig wordt alles steeds kleiner. Dus dat zal uiteindelijk in het straatbeeld ook wel wat gaan uitmaken. Mm-hmm. Wat er nog wel te ontwikkelen is, ze waren relatief dom, die laadpalen. En dat zijn tegenwoordig slimme laadpalen. En dat betekent dat die laadpalen die houden rekening met enerzijds de staat en de capaciteit van het net. Mm-hmm. En anderzijds de behoefte van de berijder. Maar ook bijvoorbeeld... of er veel zon en of veel windenergie is. En,
dat houden die laadpalen nu zelf bij. Dus wat is er nu een piekbelasting? Dan gaan we misschien die auto niet opladen?
Ja, dat zou kunnen. We hebben hier bijvoorbeeld in Amsterdam, waar we nu zijn, hebben we een proefloop Flexpower 3. Waarbij we eigenlijk een cluster van laadpalen aansturen. En kijken, dan hebben we een vaste hoeveelheid vermogen. Die we kunnen verdelen over een vast aantal laadpunten. Die zijn nooit allemaal bezet. Dus dan kunnen we dat heel mooi verdelen. En als ze wel allemaal bezet zijn, ook dan kunnen we het zo danig organiseren dat eigenlijk de bereider er nauwelijks iets van merkt dat we rekening houden met de capaciteit van het net.
De laadpalen worden dus steeds slimmer, maar er wordt op meer onderdelen geïnnoveerd. Krijn Bouwman is CEO van Roxys. Wat staat voor Robotic Charging Systems. En zij bouwen aan een robotarm op een laadpaal.
Wat we doen is, wij gebruiken technologie uit de robotica. Niet de traditionele robotica, maar biomechanische robotica. Hoe ziet het eruit? Mensen zouden het waarschijnlijk niet omschrijven als een robot. Maar het is een systeem wat een stekker eigenlijk in een voertuig kan steken. En een stuk software daarbij die dat allemaal managt.
Ja, eigenlijk. Dus het is wel een robotarm. Het is echt een... Ja. Het is inderdaad niet een robot zoals jij en ik hem in films zouden zien. Maar het is wel een mechanische arm die echt dus die stekker in een auto klikt.
Ja, eigenlijk met name richten wij ons op professionele vloten. Dus heavy duty transport, trucks, havens, logistieke operaties en dergelijke. Dus auto's is nog niet helemaal aan de horizon. Alhoewel, daar zijn we ook al heel hard mee bezig.
Oké, nou daar komen we zeker zo meteen op. Ik ben toch eerst even benieuwd naar hoe dat ding er dan wel uitziet. Want... Een robotarm, beweegt die uit zichzelf? Kan die rijden of staat die wel op één vaste plek waar dan de auto of laten we zeggen de vrachtwagen naartoe moet rijden?
De robot beweegt inderdaad, want je moet eigenlijk als je een voertuig wil connecten, moet je heel nauwkeurig de stekker eigenlijk insteken. Mm-hmm. Dus de robot kan bewegen, hij kan in alle richtingen bewegen, hij kan hoeken compenseren. Dus als het voertuig een beetje scheef geparkeerd staat, kan die dat compenseren. Hoe het werkt eigenlijk is, het is op basis van AI, kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. Eigenlijk net als een mens, als je een stekker insteekt, dan kijk je ongeveer waar je moet zijn. Dus dat gebeurt in ons geval met computer vision. Dan kijk je waar je moet zijn en dan mik je ongeveer en dan voel je of de stekker goed zit en dan steek je hem erin. En dat, zo werkt eigenlijk ook onze basistechniek. Dat komt eigenlijk uit de biomechanica. Dus dat gebruiken van tactiele feedback. Mm-hmm. Dus eerst kijk je net als een mens met de ogen. Kijk je van waar moet ik ongeveer zijn. En dan door middel van een zachte robot. Dus het is eigenlijk een flexibele robot. Die voelt ongeveer of die goed zit. En als hij goed zit, dan maakt hij de connectie.
Ja, en het is dus echt puur en alleen om een stekker erin te pluggen. Hè? Dat is het enige wat die robot doet.
Wat die robot doet wel, maar onze oplossing gaat eigenlijk over het automatiseren van laden in bedrijfskritische operaties. En daar komt veel meer bij kijken, want ja, uiteindelijk voor een klant in een fleet of een grote voertuigvloot, dan ja, dat laden, dat is gewoon iets wat moet. En daar wil je eigenlijk niks mee te maken hebben. Dus eigenlijk onze software in combinatie met die robot zorgt ervoor dat bedrijven helemaal daar niet naar hoeven om te kijken.
Nee, aan de andere kant kan je ook denken, ja, zo'n klus is het niet om een stekker even in te pluggen en eruit te trekken. Dus
nee,
dit is dan
echt, heel goed.
Ja, het is een klusje dat je op zich vrij snel klaart. Hè? En in zo'n vrachtwagen zit ook gewoon een chauffeur. Dus waarom zo moeilijk doen?
Ja, nou, dat is, er zijn eigenlijk twee soorten klanten die we hebben. De ene type klant, dat is bedrijven die autonome voertuigen inzetten. Waar dus gewoon geen chauffeur aanwezig is.
Ja.
En iedereen denkt natuurlijk aan autonome auto's en zo. Dat zal nog wel, dat komt absoluut. Dat is iets toekomstmuziek nog. Maar als je kijkt in de logistiek, industrie, havens en dergelijke, daar zijn gewoon ontzettend veel autonome voertuigen al of semi-autonoom.
Mm-hmm.
Nou, dat is heel logisch. Als er geen chauffeur is, dan moet je toch iets anders verzinnen. Dus dat is sowieso een grote klantgroep. De andere klantengroep, dat zijn eigenlijk gewoon bedrijfskritische processen met honderden voertuigen, waar wel chauffeurs zijn. En ja, dan zie je dat het zorgen dat alles altijd opgeladen is binnen de restricties van de operatie, dat is best een hassle. Stel je voor dat je honderden trucks op een haventerrein hebt. Chauffeurs komen en gaan. Moeten vaak meerdere keer per dag inpluggen. Er zijn ook nog allerlei arbeidsregels. Wat je wel en wat je niet kan doen en dergelijke. En in die operaties kost het heel erg veel geld als het gewoon een keer niet gebeurt.
Ja.
Of een tussenlading wordt niet gedaan, waardoor een dienst niet kan gereden worden. Dat kan heel erg veel geld kosten. Dus het gaat gewoon om betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de operatie.
Ja, dus jullie focussen in die zin echt op de industrie. De vrachtwagens, de bestelwagens die eigenlijk elke dag nodig zijn. En dus iedere dag ook misschien wel meerdere keren moeten worden geladen.
Absoluut.
Hoeveel kost zo'n robotlaadpaal, noem ik het dan maar even?
Ja, je kan denken aan een prijskaartje in de range van... Het is eigenlijk een systeem wat per float wordt gekeken wat de beste oplossing is.
Mm-hmm.
Maar je kan denken in de range van tienduizenden euro's ongeveer. En daar kunnen dan meerdere voertuigen mee worden opgeladen.
Ja, en wanneer haal je dat eruit als bedrijf? Want uiteindelijk spaar je gewoon alleen de mensen uit die koppeling moeten maken.
Ja, je spaart de mensen uit, maar bij een bedrijfskritisch proces bespaar je bijvoorbeeld de fouten uit die soms ontzettend duur zijn.
Ja.
Als een schip een half uur later weggaat omdat er een paar voertuigen minder beschikbaar zijn, ja, dat kost gigantisch veel geld. Dus
in die zin kan het snel gaan?
Ja, het kan heel snel gaan. Ja, dat zie je ook wel aan ons klantenbestand. We zijn nog 3,5 jaar oud en we hebben inmiddels 10 multinationals als klant. Hele grote fleet owners. De grootste voertuigbouwers van de wereld zijn onze klant.
Ja, BMW, dus, ja. Audi, die horen allemaal tot jullie klanten, hè? Al.
Ja, klopt.
Die maken natuurlijk ook heel veel consumentenvoertuigen. Zijn zij daar ook al mee bezig om te kijken of dit in de verre toekomst ook voor de consument interessant kan zijn, dat robotisch laden?
Ja. Ja, zeker. Ja, dus aan de autokant, dus wij op dit moment is ons bread and butter is eigenlijk is inderdaad die professionele floten. Maar aan de autokant zijn we best wel ver gevorderd. En daar gaat het eigenlijk ook over een aantal dingen. Het laden op een publiek terrein, bijvoorbeeld een snellaadstation. Daar is voor de premium merken is eigenlijk de gebruikservaring is gewoon niet fantastisch.
Mm-hmm.
De stationsoperators, de operators die eigenlijk zo'n station uitbaten, die leiden, die kunnen minder omzet maken doordat mensen soms vrij inefficiënt zijn. Dus ze gaan gewoon weg, vergeten uit te pluggen, laten niemand anders laden, dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dat is één kant. En de andere kant zie je dus dat al die premium automerken die lanceren zelfparkeerfuncties. Dat noemen ze bijvoorbeeld automated valet parking.
Ja.
En dat je gewoon op een knop drukt en die auto rijdt zichzelf weg in de parkeergarage. En daar we hebben dus samenwerking met onder andere BMW en Audi over een concept waarbij je dus volledig autonoom parkeren en dus niet autonoom rijden, want dat is nog wel een stuk moeilijker alweer.
Ja.
Maar gewoon autonoom parkeren, dat is heel dichtbij. Dat wordt binnen 3 jaar ongeveer wordt dat gelanceerd door al de premium merken. En als die auto zichzelf parkeert, ja, dan moet hij ook zichzelf opladen.
En het is dus een techniek, hè? Jullie ontwikkelen een robot die dus voor alle merken eigenlijk gewoon universeel die stekker erin kan steken.
Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk onze grootste unique selling point. Dus
ja.
De technologie is wat ingewikkelder. AI, robotica, et cetera. Maar daardoor is het extreem simpel voor alle klanten om het te accepteren. Want het werkt gewoon met de standaardstekker van het voertuig. Je hoeft het voertuig niet aan te passen. Het werkt met alle standaardladers die op de hele wereld verkocht worden. hoef je ook niet aan te passen. En je kan zelfs op bestaande locaties retrofitten. Dus ja, de go-to-market is super simpel voor ons. Ja. Vergeleken met bijvoorbeeld oplossingen die een aanpassing aan het voertuig vereisen.
Ja, precies. Dus wat dat betreft is dat heel makkelijk aan te schaffen voor de wat grotere bedrijven. Ik zit wel ook te denken, kan dit bijvoorbeeld ook voor het MKB interessant zijn?
Ja, dat denk ik wel. Wat we eigenlijk zien overal, wat ik al zei, die bedrijfskritische processen of AGV's, Automatic Guided Vehicles, automatische voertuigen, worden al heel veel in het MKB, denk ik, ingezet. Dus daar is het sowieso interessant. Ik denk ook, als je kijkt naar bijvoorbeeld uiteindelijk de consument. Wij zijn er echt van overtuigd dat deze techniek mainstream gaat worden, ook voor alle personenauto's, omdat we gewoon zien dat het met de ongelooflijk snelle ontwikkeling in robotica en AI wordt het gewoon mogelijk om onder de €1000 een automatische connectie in je garage te hebben. Dat is gewoon mogelijk.
Maar dan is dat nog steeds niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Dat je gewoon op je eigen oprit een robotarm gaat installeren, omdat je zelf te lui bent om die stekker erin en eruit te trekken.
Ja, nee, klopt. Dat is niet voor iedereen weggelegd.
Zie jij daar echt een markt in? Zie je dat echt gaan gebeuren voor de normale consument?
Automotive werkt altijd met een trickle-down. Dus je begint bij de Mercedes S-Class en dan gaat die langzaam en dan 10 jaar later zit het in alle auto's, omdat het dan zo goedkoop is geworden dat het overal kan. Dus
dan kan het ineens voor €100 kun je het erbij kopen.
Ja. Dat is met airbags en alles is dat gebeurd. Dus dat zie je eigenlijk ook, dat die merken zo denken van, nou ja, je begint in het hoge segment, dan het middensegment en dan over 10 jaar gaat het gewoon in alle auto's.
Wat voor andere innovaties zie jij nog in de laadmarkt ontstaan die je interessant vindt?
Ik moet wel zeggen inderdaad, ik zit natuurlijk al heel erg lang in de laadindustrie, al 15 jaar. Een grote innovatie die ik nu bijvoorbeeld zie is natuurlijk het hele smart slim laden. Dat is natuurlijk nu heel erg hot. Mm-hmm. En ook voor goede redenen. Daarnaast is recent megawatt charging aangekondigd. MCS, een nieuw laadsysteem. Met standaard stekker voor met name trucks. En waarbij het laden naar megawatts kan. Dus tot en met 4 megawatt. En dat is echt gigantisch.
Ja, hoeveel kilometer kan je daar dan op rijden met je auto?
Ja, met je auto heel erg veel. Maar inderdaad, dat betekent dus dat gewoon de allerzwaarste trucks en dergelijke ook elektrisch kunnen worden. En ja, dat zijn natuurlijk de grootste vervuilers op de weg. Dus daar is heel veel te winnen.
En ook Onof Caron van Elaat.nl zegt dat er van alles staat te gebeuren de komende tijd.
Nou, er staat inderdaad heel veel op stapel. Eén ding wat we gewoon direct gaan merken is bijvoorbeeld dat op dit moment is het nog zo dat je met een pasje van een provider jezelf identificeert aan een laadpunt. Mm-hmm. Nou, dat gaat verdwijnen. En daar komt een systeem voor in de plaats waarbij je gewoon je laadkabel in de laadpaal stopt en dan vindt die communicatie via die kabel plaats.
Ja, dan weet de paal al dat ik het ben. Daar heb ik geen pasje meer voor nodig.
Precies, en dat heet met een duur woord 15118. Nou, dat moet je maar gauw vergeten. Ja. Maar daar gaan we in Europa naartoe. En dat is dat betekent dus dat pasje dat gaat verdwijnen. Dus dat is een kleine handeling die je straks niet meer hoeft te doen.
Ja.
Verder gaan auto's, dat zijn eigenlijk batterijen op wielen. Die gaan steeds meer onderdeel worden van het elektriciteitsnet. Die kun je koppelen aan je huis bijvoorbeeld. Of
terugleveren naar je huis.
V2X of V2G, net hoe je het noemt.
Ja, en, vehicle to grid. Ja.
En dat betekent dat je straks misschien in je huis, de energie die je gebruikt in je huis, een paar dagen uit je auto haalt.
Ja, omdat je niet rijdt dan toevallig.
Ja, nou ja, de meeste auto's staan heel veel stil. Dus, ja.
23 uur per dag staat de gemiddelde auto stil. Hè?
Dat klopt. En in die periode zou je dus gebruik kunnen maken van die batterij voor je huis, maar misschien ook wel voor de wijk. Want er staan heel veel auto's in de wijk en mm-hmm. niet iedereen heeft op hetzelfde moment energie nodig. En die zou je op die manier kunnen gebruiken. Of je zou daar energie in kunnen stoppen. Hè? Want in die wijk hebben mensen zonnepanelen of andere manieren waarmee ze energie opwekken. En die zou je heel mooi in die auto kunnen stoppen.
Nou, ja, als je niet naar het net kan, je zonne-energie, dan kan het misschien wel naar je auto.
Precies. Nou, sterker nog, ik als netbeheerder is dat eigenlijk wat we het liefst hebben. Hè? Dus de energie die je lokaal nodig hebt, ook lokaal opwekken en lokaal bufferen. En daar is een auto eigenlijk ideaal voor.
Het gaat dus hard met alle innovaties in de laadpalen. En slim laden is niet alleen goed voor de belasting van het stroomnet, maar ook voor het milieu. Iets waar Ferry Tap met zijn bedrijf Green Caravan zijn businessmodel van heeft gemaakt. Hij ontwikkelde namelijk een laadpas die live meet hoeveel CO2 je uitstoot bij het laden van je auto.
Ik denk dat inmiddels iedereen wel heeft gemerkt aan de energierekening dat we nog heel erg afhankelijk zijn van aardgas voor onze elektriciteitsvoorziening. Dus in het eerste half jaar is ongeveer 60% van onze elektriciteit in Nederland is opgewekt met aardgas en met kolen. Kolen maakt zelfs een comeback, omdat de aardgas natuurlijk
zo duur wordt. Duur is. Ja.
En ja, slechts 26%, of nou, toch al 26% is opgewekt met zon- en windenergie.
Ja.
En het restant is dan biomassa en kernenergie. We hebben nog één kerncentrale in Borselen.
Mm-hmm.
En eigenlijk hangt dus af wanneer je stroom verbruikt, hoeveel wind- en zonne-energie op dat moment beschikbaar is in het elektriciteitsnet om je auto op te laden. Dus eigenlijk hangt je CO2-emissie hangt af van het weer.
Ja, ja. Dus als er momenten zijn waarop er heel weinig zon is, of het bijvoorbeeld amper waait, dan kun je ervan uitgaan dat bij elke laadpaal in Nederland dat er grijze stroom uitkomt, om het maar even zo heel plat te slaan.
Ja, ja. En laten we zeggen, op een hele slechte dag kan het percentage zon- en windenergie minder dan 10% zijn.
Mm-hmm.
Op een hele goede dag, ik denk dat dit eerste half jaar een aantal uren hebben meegemaakt, dat het vrijwel 100% zon- en windenergie is.
En jij geeft met jouw laadpas eigenlijk inzicht aan mij wanneer ik dus zo groen mogelijk mijn auto kan opladen.
Ja, dat klopt. Bij de laadpas zit een app en die geeft elke morgen aan. De komende 24 uur kun je het beste tussen die en die tijden laden.
Mm-hmm.
En vanmorgen ook. Vaak is dat nog tussen de middag, hè, nu de zon nog een grote rol speelt. En vanmorgen gaf hij ook aan dat tussen het slechtste moment en het beste moment zit 40% verschil in CO2-uitstoot.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk heel laaghangend fruit. Als je ervoor kiest om tussen de middag te laden in plaats van om 6 uur als je thuis komt, dan de stekker erin te stoppen. Dan heb je gewoon 40% CO2 bespaard.
En maar wat ik wou net makkelijk zeggen, want ik rijd dan al elektrisch. Dan zou je zeggen, nou, dan draag je toch al een flink steentje bij.
Ja.
Dan moet ik eigenlijk ook nog rekening gaan houden met wanneer ik dan ga laden. En dat kan dus ook, wat jij zegt, om 6 uur 's ochtends zijn. Nou, moet ik daar misschien wel mijn bed voor uit? Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus het is ook, wat maakt mijn inie-mini footprintje met die CO2 dan nog uit, terwijl ik al elektrisch rijd?
Nou, het is geen inie-mini footprintje. Dat is, kijk, we hebben volgens het IPCC hebben we ongeveer, moeten we toe naar 2 ton CO2 per persoon in Nederland. Of eigenlijk over de hele wereld. 2 ton. En we zitten nu ongeveer op 10, 11 ton.
Mm-hmm.
Een elektrische auto is ongeveer 1 ton CO2 per jaar met de huidige energiemix. Als je naar 2 ton toe wil, is al de helft van je budget op aan het laden van je auto.
Mm.
Dus als je daar 10, 20, 30% op kan besparen, dan kun je ook nog een keer warm douchen. Dus dat is wel makkelijk verdiend.
Maar ja, heel flauw. Ik kan natuurlijk gewoon warm douchen. En ik kan gewoon laden wanneer ik wil. Alleen is dan de CO2-uitstoot groter.
Ja.
Dus mijn vraag is, voor wie is dit nou echt interessant? Hè? Want er zijn nog wel meer laadpassen. Ik geloof 250 om en nabij in Nederland. Jullie zijn daar dus nu een nieuwe speler in. Een relatief nieuwe speler.
Ja.
Wie gaat dit doen? Wie vindt dit interessant?
Ja, we merken eigenlijk met name de consumenten, maar ook bedrijven, die het belangrijk vinden om die transparantie in kaart te brengen. Dus nu roept eigenlijk elke partij, goh, we rijden elektrisch, dus stoten we nul.
Dus we zijn supergoed bezig,
dus we zijn supergoed. En is ook zo, hè? Ik bedoel, een elektrische auto is veel beter dan een benzinewagen. Maar we zijn er nog niet. En dat is het beeld wat nu een beetje ontstaat, is van nou, als ik elektrisch rijd, dan ben ik klaar met mijn mobiliteitstransitie. Job done. Maar helaas is dat niet het enige wat je kan doen. Het volgende is zorgen dat je zo min mogelijk uitstoot bij het laden. En via onze app kan het ook automatisch voor bijvoorbeeld Tesla-auto's. Dus die kun je dan thuis instoppen en dan kun je in de app instellen wanneer je weggaat. En dan zorgt de app ervoor dat de Tesla opgeladen is.
Op het meest duurzame moment.
Ja.
En die app die is dan, in heel Nederland is die hetzelfde. Want ik kan me ook voorstellen dat er verschillen zijn regionaal in weer en in zonkracht en in windenergie.
Ja. Ja, zo fijnmazig is het nog niet. Dus we hebben
nu in Nederland
landelijke data van Nederland, Duitsland en België.
Ja.
En we werken aan een model om dat per elektriciteitsleverancier inzichtelijk te gaan maken. Want kijk, sommige elektriciteitsleveranciers die hebben zelf windmolens en zonneparken. En die zijn in principe dan groener dan elektriciteitsleveranciers die ook een kolencentrale hebben.
Mm-hmm.
Maar alleen als de zon schijnt en de wind waait. Want anders kunnen ze natuurlijk niet leveren.
Nee.
En dat inzicht is een vervolgstap die we willen aanbrengen. Dat je ook niet alleen kan zien waar je het beste kan laden of wanneer je het beste kan laden. Maar ook waar je het beste kan laden.
Ja, ja. En jullie willen daar zelfs nog verder op inspringen. Want die laadpas is het beginnen. Inzichtelijk maken, transparantie creëren. Maar je wil uiteindelijk toe naar je eigen fossielvrije laadpaal.
Ja.
Laadhubs, kan ik wel zeggen. Hoe ver ben je in dat proces? Staat er al één? En waar dan? En hoe werkt dat?
Nee, we hebben nu net het concept gelanceerd, 2 weken terug. En we zijn nu bezig met het vastleggen van de eerste locatie en de financiering
in Nederland.
Daaromheen. In Nederland, liefst in regio Maastricht, waar ik vandaan kom.
Dat je er wel even zelf gebruik van kan maken. Ja, dat is wel handig.
Eindelijk fossielvrij laden. En dat zijn toch vrij grote snellaadhubs.
Maar die staan dus helemaal los van het elektriciteitsnet. Want daar ben je nooit verzekerd van 100% groene stroom. Hè, wat voor jou van belang is. Dus ik neem aan dat jij die fossielvrije laadstations aan gaat sluiten op zonnepanelen.
Dus ons doel is om zelf de groene stroom op te wekken.
Mm-hmm.
En dat doen we eigenlijk inderdaad met zonne-energie. En een stukje batterijopslag om vraag en aanbod en dag en nacht te kunnen afstemmen.
Ja, je moet wel altijd wat op voorraad hebben om iedereen te kunnen bedienen. Die aan die paal komt hangen, ook 's nachts natuurlijk.
Ja, klopt. En daarnaast heb je ook een backup nodig. In Nederland is dat aardgas of kolen. Als de zon niet schijnt of de wind niet waait, heb je een backup. Wij gebruiken daar biogas voor. En dat biogas,
uit mest.
Uit mest en uit poep. Dat wordt uit de rioolwaterzuivering gewonnen, lokaal. Daar hebben we een partner voor gevonden die dat op locatie aflevert.
Ja.
Waardoor we dat ter plekke in elektriciteit omzetten.
Dat is je backup.
Dat is de backup.
Als de zon niet schijnt.
En in de winter.
En in de winter inderdaad. En dat zou gewoon voldoende moeten zijn om een x-aantal auto's per dag te kunnen opladen bij één punt.
Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we helemaal uitgedokterd.
En is het dan ook veel duurder voor mij om bij jullie te gaan laden? Want ik kan me voorstellen als jij zelf een fossielvrije laadnetwerk gaat aanleggen. En je kan dus niet even op dat net inprikken. Dat nogal wat kost voor jullie aan investering. Dat jullie dat uiteindelijk natuurlijk op mij willen verdienen.
Ja, het is een hogere investering per laadlocatie. Maar we hebben ook lagere vaste kosten vanwege zo'n netaansluiting. Vooral een grote netaansluiting is best wel duur. Zonder dat je nog stroom hebt afgenomen, het gecontracteerd vermogen wat je afneemt, heeft best wel een hoge vaste kosten.
Ja, en dus die vallen bij jou weg.
Die vallen weg, dus daar zit een trade-off in.
Mm-hmm.
Met de huidige energieprijzen bij de publieke snellaadpunten die er nu zijn. Die zijn ook best wel prijzig geworden. Hè. Tegenwoordig zitten we zo aan de 70, 80 cent per kilowattuur. En daarmee kunnen we eigenlijk heel goed concurreren.
Dus het wordt niet veel duurder, misschien wel een fractie duurder dan een gemiddelde laadpaal.
Nou, we mikken eigenlijk op goedkoper ten opzichte van de huidige markt.
Ja, want je moet ergens beginnen. Je moet je naam vestigen en zorgen dat het aantrekkelijk is voor klanten om in eerste instantie bij jullie te komen.
Ja.
En dan moet je dus niet boven de marktprijs gaan zitten, al is het maar een fractie.
Ja, en dat is ook met de laadpas. We zijn niet duurder dan anderen, maar we bieden wel het extra CO2 inzicht.
En hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering van BNR Eyeopeners. Vind je dit nou een fijn programma? Dan zouden we het te gek vinden als je even op ons wil stemmen bij de Dutch Podcast Awards. Ga daarvoor naar podcastawards.nl. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende keer.
BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.